Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 21, daarvan de verzen 1, 6 en 13. Psalm 21, de verzen 1, 6 en 13.
Thank you.
De schriftlezing voor deze morgen, voor deze nieuwjaarsmorgen, kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel uit het laatste Bijbelboek Openbaring. En daarvan het 21ste hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. En van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God. Uit die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, en het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein en van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtige en de ongelovige en de gruwelijke en de doodslagers en de hoereerders en de tovenaars en de afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons weer een nieuw jaar doen beleven, dat we in gezondheid mochten ontwaken en dat we het nieuwe jaar weer mochten ingaan. Het is enkel uw trouw. Gij hebt uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. Och, lieve Heere, als we achterom zien, dan zijn we niet bekwaam tot het Koninkrijk Gods. Maar als we op u zien, mocht dat dit jaar voor ons allen gelden, dat we op u mochten zien. En dat we van alles mochten afzien van onszelf en van al het horizontale, opdat we onze wandel in de hemel mogen hebben. Als wij hier onze wandel in de hemel niet hebben, dan zullen we ze nooit hebben. Heere, maak uzelf heerlijk onder ons. Gij hebt ons weer bijeenvergaderd onder uw eeuwig blijvend getuigenis. En wat een wonder is dat, Heere, dat dat dierbaar woord ons nog is overgelaten. En dat gij daarvoor gezorgd hebt door de eeuwen heen. Dat uw woord bewaard bleef in alle zuiverheid en in alle majesteit en heerlijkheid. Want uw woord blijft tot in der eeuwigheid de jaren zullen vergaan. Maar u zal niet ophouden te bestaan en uw kerk zal eeuwig met u wezen. En zien uw aangezicht geprezen. O Heere, dat wij hier bij elkaar mogen zitten, dat is enkel genade. En dat we het eens mochten beseffen, dat het woord nog heden tot ons komt. En dat we nu nog zijn in die welaangename tijden, dag der zaligheid. O Heere, maar gij zegt ook in uw woord, ik zal een nieuwe hemel scheppen en een nieuwe aarde. Want zoals we dat gisteren hebben gehoord, uit de mond van de apostel, daar al deze dingen vergaan. Hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, Heere, dat is alleen in Christus te vinden. Dat is alleen in uw lieve Zoon te vinden, want onze wandel, de wandel van de mens is goddeloos. Maar in Christus, als die daarin mag zijn, dat is heilig en rechtvaardig en goed. O Heere, we bidden en smeken u om uw dierbare geest. Mocht gij ons daarmede aanroeren. Want in onszelf, Heere, zijn we ach, minder dan niet en nul. En dat daar ook de inleving van mocht zijn voor een ieder van ons. Dat we vervuld mochten worden met het vette van uw paleis. Dat we daar mochten eten gelijk een Mefiboset als een dode hond. Om gedurig te worden gedragen aan koningstafel. Om die lekkernijen te mogen eten, o Heere. Want gij zijt mildelijk. Gij zijt geen karig God. Die mildelijk geeft en niet verwijt. O Heere, mocht dat ook deze dag, ja dit jaar, mochten we daaruit leven. Uit de barmhartigheden en de goede tierenheden des Heeren. Want het zijn de goede tierenheden des Heeren. Dat we de afgelopen jaar niet vernield zijn. En dat uw barmhartigheden geen einde hebben genomen. Heere, wees ons genadig. Gena, o God, gena, hoor ons gebed. En mochten we tot uw eer leven in Christus. Dat wij in hem bevonden worden, in de ark. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Dat er een wederkeer mag gevonden worden tot u de Heere. Het zal vanuit de mens nog gebeuren. Mocht gij nog ingrijpen, Heere. En mocht gij de volken beroeren door waarachtige bekering. Want dan komt er een beroerte. O Heere, dat wij daarin door u als slijk in uw heilige vingeren mochten gebruikt worden. Om dat woord, dat heerlijke woord te prediken aan alle plaatsen in uw heerschappij. Gij zegt eerst de Jeruzalem, dan de Samaria en dan tot aan het uiterste der aarde. O Heere, dat uw koninkrijk nog mocht worden uitgebreid wereldwijd. En dat ze zullen komen en ze zullen komen door goddelijk licht geleid. Om te melden het heil van uw gerechtigheid. Heere, dat kunt gij ook doen op plaatsen waar we schier onmogelijk kunnen komen. Gij kunt overal komen. Heere, gij hebt zoveel pijlen op uw boog. Gij, voor u is geen plaats op aarde ontoegankelijk. En mocht gij daarin, lieve Heere, de banier... Gij die de benier draagt boven 10.000, door de vlakke velden gaan, want uw naam is Heere der Heren. En mocht gij uw kerk vergaderend werk bestendigen, mocht gij uw levende kerk doen herleven. Het is alles als aardeflessen gelijk geworden. Heere, we belijden het. Wij hebben u op het hoogst misdaan, we zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Gedenk nog des ontfermers, gedenk nog aan uw vastgestaaf verbond. Want ons land is vol met duistere moordspelonken. Maar gedenk nog aan de eed die gij vader Abraham gezworen hebt. En vader Jacob en Isaac. O Heere, gij hebt gezegd, mijn verbond zal van u niet wijken. Nog van het zaad en van het zaad uw zaads. Tot in de duizendste geslacht. En daarop ziet alles, Heer, het is alles op u. En blijft alles op u wachten. Want wij kunnen zonder u niks doen. Wij zijn enkel verdoemelijk stof. Heere, wat zou het groot zijn als er op deze morgen verdoemelijk stof openbaar zou mogen komen. En dat het geopenbaard mag worden. Dat gij uw lieve zoon in dat verdoemelijk stof heeft geopenbaard. Hij, het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Heere, verheerlijk uw naam en kracht. Gedenk uw kerk wereldwijd. En mocht gij ze nog toebrengen die tot de gemeente die zalig moet worden. Uit alle geslachten, natieën en tongen. Gedenk uw ganige trouwe knechten. Dat ze nog worden aangegord met kracht uit de hoge. Waar ze ook staan of gaan. O Heere, ontferm u onzer. Neem nog redenen uit uzelf. Want er is in ons geen enkele reden dat gij ons zoudt gedenken. Maar neem nog redenen uit uzelf. En verheerlijk uzelf. In Christus onder ons om Jezus wil. Amen. Liefde Nieuwjaarsdag. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in Openbaring 21, het u voorgelezen schriftgedeelte, de verzen 4 tot en met 6, Openbaring 21, de verzen 4 tot en met 6, waar we lezen: en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Tot zover het tekstgedeelte. Geliefde, op deze nieuwjaarsmorgen wensen wij u alle toe hetgeen wij met de hulp des Heren wensen te overdenken, namelijk wat de Heren bereid heeft voor degene die hem vrezen, en dat is het eeuwige leven. Dat is een eeuwige zaligheid, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Maar geliefden, met alle beste wensen die wij elkaar op deze dag mogelijk zullen toewensen, kunnen wij niet voor God bestaan en niet voor zijn aangezicht verschijnen. Want het bezit der zaken is niet in de wens gelegen, maar in de toepassing des harten door de Heilige Geest. Je kunt elkaar wel goede wensen toewensen. Dat is niet verkeerd. Maar geliefde, ben je wel eens om de toepassing verlegen geworden. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Het is gauw gezegd. Maar zijn we er nou eens recht om verlegen geworden? Gods volk heeft het in de beoefening der zaken maar een weinig tijds bezeten, hoewel zij erfgenamen zijn van de hemelse erfenis van de heilige in het licht. Ze hebben het maar een weinig tijds bezeten, weinig in de beoefening. Ja. Maar zij zijn de wettige erfgenamen des Heren en zij hebben hun wens reeds verkregen. Zij hebben hun wens verkregen. Aan deze zijde van het graf. Hun ziel gered, hun tranen gedroogd. Niet door aanschouwen, maar door het geloof. Door het waar, zaligmakende geloof. En geliefde, daar is plaats voor gemaakt in het leven der zijnen. Want God gaat plaats maken voor zichzelf. We hebben het overdag, Johannes, de wegbereider. Maak in de wildernis een baan voor onze God. Plaatsbereider. Plaatsbereider. Dat is geen voorbereiding. Dat is plaatsbereiding. Dat is heel wat anders. Johannes die gaf al die mensen geen stap, geen opstap tot de vergeving der zonde, geliefde. Nee, geliefde, hij sloeg hun de benen af. Hij was een voorbereider. Een wegbereider bedoel ik. Dat is heel wat anders dan een voorbereider. Er is geen voorbereiding tot de wedergeboorte. Het beginnend werk des geestes, geliefde, dat is geen voorbereiding, maar dat is een plaatsbereiding. Dat is heel wat anders. Een voorbereiding, dat is het begin van het echte. Maar een plaatsbereiding, daar moet plaats voor gemaakt worden waar geen plaats is. En dat is zo met een ieder van ons van nature. Er is geen plaats voor de Heer Jezus. Er was voor hem geen plaats, niet in de kerkelijke herberg, niet in de maatschappij. Hij had geen plaats waar hij zijn moederhoofd kon neerleggen. Geen plaats. Voor de koning der koningen was geen plaats. Niet in letterlijke zin, maar ook niet in geestelijke zin. Er is geen plaats voor Christus. God moet plaats voor gemaakt worden. En geliefd, als daar nou plaats voor gemaakt is bij een zondaar, dan is die ontledigd. Dan is die ontledigd. Dan is die ontledigd van zijn eigen gerechtigheid. En dan komt die openbaar als een verloren zondaar. En dat is een goddelijk werk hoor, want een mens komt er niet achter. Hij komt er niet achter. Ik heb u dat verteld van die man met die parachutist die als een baksteen uit de lucht viel. Daar hoef je niet voor als een baksteen uit de lucht te vallen. Maar God heeft meer pijl op zijn boog als één. Mijn geliefde, een mens komt er van nature niet achter dat hij een verloren mens is. Je kan de woorden horen, maar daarom weet nog niet. Ja, van nature zijn we het allemaal, maar we geloven er niks van. Maar als daar nou plaats voor gemaakt is, geliefde, door de uitbrandende werking des geestes, en door de omstandigheden, want de Heer die gebruikt dikwijls zijn aanbiddelijke voorzienigheid om de mens in de engte te brengen. Ja, echt waar, echt waar. Dat gaat samen op. De voorzienigheid en het werk der ontdekking, dat gaat samen op. Maar God neem je apart, dat hebben we toen overdacht met die doofstomme man. Hij nam hem uit de scharen. Hij nam hem apart. En die vrienden die hem tot Christus gebracht hadden, die moesten hem loslaten. Net zoals die vier vrienden die lamme man door het dak lieten zakken. Die moesten die vriend loslaten. God neem je apart. Ja. En als dat nou gebeurd is in je leven, geliefde, dat je apart genomen bent en dat je van dood levend gemaakt bent, levend gesproken, want God, Christus spreekt zijn volk zalig hoor. Het is zien en horen. Hoort altijd bij elkaar. Tegenwoordig plukken ze zelf de teksten uit de Bijbel. Dan zeg ik, kijk eens, dit is toch een mooie belofte. Ja, ja. Is die ook toegepast? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Maar dan wordt het ware, dan wordt het als ware. Dan kijk, een mens is van nature dodelijk actief, actief dodelijk. Hij is vol van beweging, maar ze zijn allemaal dode bewegingen. Maar als hij nou eens aan het einde van de wet gebracht mag worden, uitgewerkt, uitgehoopt, uitgebid, dan wordt het waar de buit van het overwonnen land. Viel zelfs de vrouwen in de handschoen niet mee uitgetogen. Nee. Want Christus heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. Zonder enig mensenwerk, zonder enige menselijke beweging is het vandaag nieuwjaarsdag. Er heeft geen mens wat aan gedaan. Er heeft geen mens wat aan gedaan. Ik niet, u niet, niemand. Door God gaan de tijden door en de jarige tijden zullen niet veranderd worden totdat die wederkomt. En Christus is uitgezonden, doorgebroken en ten hemel opgevaren, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Want God, die de tijd geschapen heeft, die zal ook de tijd weer doen eindigen. Maar we zijn in de tijd gezet. Niet in de eeuwigheid, we zijn in de tijd gezet. En geliefd, het moet aan deze zijde van het graf moet het opgelost worden. Het is nou een nieuwjaarsdag, maar is het ook, heb je ook een nieuw hart? Daar loopt het maar over. Anders kun je geen nieuwjaarsdag houden. Gods volk is aan deze zijde van het graf geoordeeld in het gerichte Gods in de vierschaar der consciëntie. En ze hebben de vrijspraak uit Gods mond vernomen. Persoonlijk. En ze hebben het kindschap ontvangen in de vergeving van al hun zonden. Ja, als de Heere tot je ziel spreekt, dan is er geen twijfel meer. Dan is er geloof. Want de Heere brengt alles mee. Hij brengt zichzelf mee. Hij brengt geloof mee. Hij brengt hoop mee. Hij brengt liefde mee. Maar eerst zichzelf. Gods volk ontvangt Christus in de belofte. Dat is één. Dat is zaligheid. Die God is onze zaligheid. Dan ga je roemen in God. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan gaat het woord kracht doen. Dat is heel eenvoudig hoor. Dat is geen wiskunde. Maar altijd wel in de diepte van je verlorenheid. Uit de diepte roep ik tot u, o God. Ja. En dan wordt dat roepen ook nog schuldig. Want God vindt zijn volk op het vlakke des velds, vertreden in hun geboortebloed. Maar geliefde, als dat in je leven mag plaatsvinden, en wat zou dat een eeuwig wonder zijn, want dat is niet normaal hoor. Genade is niet normaal, dat is buitengewoon. Dat is buitengewoon. Als de Heer in je leven komt, dan is dat een eeuwig godswonder, zei die oudjes vroeger. Nou, dat, denk erover, dat is waar. Dat is echt waar. Daar heb je er nooit meer op Kijk, als je er nog op rekent, dan gebeurt het niet. Dan ben je nog rechthebbend. Daar ik alles verloren heb. Kijk, daar komt de Heer Jezus. Want hij is gekomen om te zoeken en te zaligen dat verloren was. En geliefde, de vrucht der genade is berouw en droefheid over de zonde. Hè? Voor de wedergeboorte weent de mens ook al wat af, hoor. Een zeeën van tranen. Maar die tranen worden niet in Gods fles vergaat. Nee. Hoef je zulke mensen geen trap te geven. Ik wou dat er zoveel ontdekte zielen waren als mensen in de wereld. Maar geliefde, met een ontdekking kan je niet voor God verschijnen. Nee, al ben je een zeven tranen, kan je niet mee voor God. Je kan niet met je tranen, ook na ontvangen genade niet. Je kan niet met je tranen voor God verschijnen. Maar het is wel een vrucht van genade. Berouw, tranen van berouw, tranen van droefheid. Een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Waarom? Omdat je hem gezien hebt. Omdat je hem gehoord hebt. Omdat je van dat levende brood gegeten hebt. omdat je van zijn bloed gedronken hebt. Daarom, daaruit wordt een droefheid naar God geboren. En voor de wedergeboorte is het een droefheid naar een onbekende God. Maar dat is eigenlijk een wettische droefheid. Hoef je niet te verachten, want als de Heilige Geest dat werkt, een droefheid naar een onbekende God. Nou, dat klinkt bij Gods volk wel eens als muziek in de oren. Als er zo'n worstelende ziel. Tante Lene zei altijd, ik heb liefde voor worstelende zielen. Maar als ze zichzelf erbij rekende, dan was het mis. Dan was het mis. Kijk, als je in een kerk zit onder een prediking verkeerd, waar je opgebouwd wordt in de ontdekking, dan moet je weggaan op. Dan moet je weggaan, want dan word je bedrogen. Nou weet God zijn volk wel te wederbaren. Dat zeg ik er ook gelijk bij. Daar kan niemand tegenhouden. Ook geen prediking niet. Geen valse prediking niet. Niemand kan tegenhouden als de Zoon Gods spreekt. Want als Hij opent, dan sluit niemand. Maar geliefde, dan komen de vruchten. Hè? En deze geestelijke vruchten, die uit droefheden, de vruchten, kijk een mes. Een mes heeft wel eens een heel waanidee, vleeselijke gedachte over de vruchten der genade. Maar weet je wat bij God een vrucht der genade is? Een gebroken en een verslagen hart. Ja. Wij kunnen God alleen maar met schuld dienen. Alleen maar met je verdoemelijkheid. Alleen maar met je vleeselijkheid. Want dan is Christus zo geschikt voor je. Dan is Christus zo dierbaar. In de ogen van een verloren ziel. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Kijk, dat hoort altijd bij elkaar. Altijd bij elkaar. En deze geestelijke droefheden, geliefde, na ontvangen genade gaan gepaard met tranen. En die tranen, die worden in Gods fles vergaat. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. En toen Petrus vernieuwde genade ontving in de zaal van Caiaphas, geliefde, toen ging Petrus naar buiten om bitterlijk te wenen over zijn begane misdaad als vrucht van de genade in Christus. Toen kreeg Petrus zo'n droefheid over zijn misdaad en tegelijk een droefheid naar God om voorgoed van de zonde verlost te zijn en om eeuwig bij de Here te wezen. Kijk, waar berouw, geliefde, dat is een vrucht van vergevende genade in Christus. Nooit andersom. Nooit andersom. Dus we spreken hier niet over een wettisch berouw, want die kunnen de onbekeerden ook hebben. Zelfs Judas, de verrader, toen hij uitriep, ik heb verraden om schuldig bloed, dat was wettisch berouw, maar hij is nooit verder gekomen. Hij is nooit verder gekomen. Het gaat hier over een evangelisch berouw, ook met het oog op onze tekstwoorden. Als er staat en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, dat zijn tranen die voortkomen uit evangelisch berouw en uit een evangelische droefheid naar God in Christus. Ja. Dus denk erom dat je dat nooit losmaakt. De ware droefheid naar God, dat is een droefheid naar God in Christus. Anders is het geen droefheid. Dan is het wettische droefheid. Wettische droefheid naar een onbekende God. Maar daar gaat het hier niet over. We spreken hier over een evangelisch berouw als gevolg van de goddelijke vrijspraak in de vergeving van alle zonden. Dus als vrucht van de rechtvaardigmaking. Als vrucht van het Goden levend gemaakt zijn. Waarvan Paulus melding maakt in Galaten 2 vers 19. En die tekst die is in de herziende statenvertaling, die zogenaamde herziende statenvertaling, die is verkracht. Hebben ze vertaald met heiligmaking. Dat staat hier niet. Goden levend gemaakt zijn, opdat ik Goden levend gemaakt zou zijn. En geliefde, ook in de herschepping maakt de Heer alle dingen nieuw. Want die in Christus is, is een nieuw schepsel. Want anders heeft die nieuwe hemel en die nieuwe aarde geen betekenis voor je. Als de Heer zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dan weet je dat geestelijk, als je daar belang bij hebt. Dan weet je, dan ben je eerst geestelijk vernieuwd. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ten eerste in de herschepping. In de waarachtige wedergeboorte. Want in de herschepping maakt de Heer alle dingen nieuw. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Niet voor een deel, maar geheel. Want God is een God van volkomen zaligheid. Ja, we leven in dagen van het half verloste christendom. Hè? En ik heb u er al zoveel malen op gewezen. Maar laat je ziel en zaligheid niet bedriegen voor de eeuwigheid, geliefden. Je moet Christus kennen. En dan ben je niet half, maar een heel nieuw mens. Geheel vernieuwd. In het beeld Gods. En het beeld is Christus. Het beeld Gods is Christus. En dat is het uitgedrukte beeld zijn zelfstandigheid. Daar wordt Gods volk in herschapen. En als God in Christus ons de zonde vergeeft, geliefde, vergeeft Hij de zonde van verleden, heden en toekomst. Dan ziet Hij geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Dan ziet de Heer enkel tot de mantel der gerechtigheid van Christus. Ja. En daar zijn al degenen mee bekleed die daar wonen in het nieuwe Jeruzalem. Want er zal niets onreins, niets dat gruwelijkheid doet inkomen. En dat hopen we dan ook nog te overdenken als de Heer het geeft. Hoe dat zal zijn in dat nieuwe Jeruzalem met die straten van goud. Die 12 poorten. Maar in die poorten staan wachters, geliefden. Net als bij het paradijs, daar heeft God een wachter gezet. Er komt nooit iemand meer in het paradijs. Maar voor die wachters van dat hemelse Jeruzalem, voor die 12 poorten staan wachters, engelen. En geliefde, Gods kinderen zien in en aan zichzelf, als de Heer nou geen zonde meer ziet in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël, maar zo ziet Gods volk het niet. Ja, ze weten er wel van dat hun zonden vergeven zijn. Maar Gods kinderen zien in en aan zichzelf zoveel te meer zonde. En dat wordt niet beter in het leven der genade, geliefde, maar erger. Dan zeggen ze wel eens minder zonde doen. Of hoe zeggen ze dat? Groter zonder worden en minder zonde doen. Nou, ik heb er geen verstand van. Dat is een theorie van de godsdienst. Groter zonder worden, maar dan wordt ook de zonde groter. Ja, u zegt, maar dan doe je het dan toch niet meer. Oh nee. Mensen, als Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Weet je waarom hij dat zegt? Omdat hij enkel zonde was. Hij deed niks anders dan zondigen. Hij zegt, want het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Elke seconde, dag in dag uit. En dat wordt Gods volk een last. Daar leven ze niet in. Nee, dat wordt een last. En als er iets een last is, dan leef je, dan zucht je daaronder. Dan leef je er niet in. Dan zucht je eronder. Want Gods volk wordt in de wedergeboorte niet materialistisch vernield. Ze hebben alles in de toerekening. Je krijgt geen andere armen. Je krijgt geen andere benen. Dat blijft allemaal verrot vlees. Ze worden niet substantieel vernieuwd. Maar ze worden vernieuwd in Christus, in het beeld Gods. Ja. Ze worden overkleed. Dan krijg je wel een geredde ziel. Hè? Maar dat is geestelijk, geredde ziel. En de liefde krijgt Gods, krijg je in je hart uitgestort. Maar geliefde, dan komt de Heilige Geest. Dan kijkt een mens, ja, met al zijn vernieuwingen en al zijn heiligmaking. Wat is nou heiligmaking? Dat geschiet alleen door de Geest der heiligmaking. Ten eerste in de toerekening in Christus. Waarom gaat Gods volk wandelen in het pad van Gods geboden? Door de Geest der heiligmaking. Niet omdat ze zelf heilig zijn. Dat zijn ze in alles wat Gods volk is, is ze in Christus. Door de toerekening. Ook Gods volk is volkomen afhankelijk van de invloeden van Gods geest. Want ze kunnen met de liefde niet werken, ze kunnen met het geloof niet werken. Moet je een bewijs? De Heer Jezus zegt tot zijn discipelen, zonder mij kunt ge niks doen. Nou, niks is ook niks hoor. Niks is niks. Dan kan je nog niet iets doen, niks doen. Maar dat is juist genade. Dat is juist genade. Als hij daarmee steeds voor zijn voeten verschijnt. Heere, zonder u kan ik niks doen. Kan ik niks doen. Dat was al met Paulus zo. Dat is al met de eerste slag zo. Hoor. Als de Heer je in het stof slaat, dan zegt Paulus, Heere, wat wilt gij dat doen zal? Omdat hij erachter gekomen was dat hij niks meer doen kon. Niks meer. Een blinde man. Maar geliefden, het lichaam der zonde, dat doet niks anders dan zondig, want Gods volk bevindt zich geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan gaan ze wenende overheen. Dan gaan ze wenen. Ja, ik moet het anders zeggen. Dan gaan ze wenende onderdoor. Onderdoor. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen. U zegt maar, daar is Gods volk toch van bevrijd. Ja, in Christus. In Christus is ze van die last bevrijd. Maar geliefde, Gods volk moet tot aan de laatste snik in het lichaam der zonde verkeren. Ja, dat is een last hoor, dat is een last. En als het je nooit geen last is, geliefde, dan mag je het nog wel eens nakijken. Want Gods volk die komt na de wedergeboorte, die springt zomaar niet de blije wereld in hoor. Die gaan door een tranendal. Dan zijn ze wel eens in God verblijd. Oh ja, oh ja, oh ja. En dan verlangen ze naar die nieuwe hemel en naar die nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Omdat ze de zonde moe zijn. Ja. Dan gaan ze naar Christus verlangen. Hè, om altijd bij de Here te zijn. Maar hier op deze wereld, hier aan deze zijde van het graf, daar bevindt Gods volk zich als geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Want het lichaam der zonde doet niks anders dan zondigen. En in dat lichaam der zonde en des doods voelen Gods kinderen zich niet meer thuis. Nee, dat word je allemaal vreemd. Hè? Vreemd wordt eigen wordt vreemd. Gods volk zijn niet alleen vreemdelingen in deze wereld, eenzaam. Want ze verwachten een stad. Een stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Want ze hebben wel eens wat gezien van dat nieuwe Jeruzalem. En de verlangen ze er ook in te wonen. Ja. Gods volk krijgen wel eens een zicht, net zoals Johannes hier in dit hoofdstuk. En we hopen daar nog morgen beleven en welzin op door te gaan als de Heer het geeft. Johannes die kreeg een blik achter het gordijn van de tijd. Kreeg hij een blik in de eeuwigheid. En als nou de Heer in je leven gekomen is in Christus, krijg je wel eens een blik in de eeuwigheid. Want dan komt de eeuwigheid in de tijd. Weet je waarom Asaf dat opgezongen heeft, die psalm 73, zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Hij had een blik gekregen in het heiligdom Gods. Daar had hij het geslachte lam gezien, een lam staande als geslacht voor de troon van God. Ja, en toen ging Asaf uitroepen, ik ben een groot beest bij God. Ik ben een groot beest bij God. Want toen had hij gezien dat hij die wonden, die Christus in zijn handen en in zijn voeten had en in zijn zij, dat hij dat veroorzaakt had. Dat gaat Gods volk zien. Ja. Maar geliefde, daar is nou genezing in die wonden van Christus. Daar ligt nou je genezing in, daar ligt nou je zaligheid in. En dan gaat de Heer zijn kerk wel eens tonen en dan gaat hij die handen. Daar mochten ook de discipelen in blikken. Toen de Heer Jezus opvoer ten hemel, toen mochten ze blikken in zijn doorboorde handen. Want toen ging die alzegenend, ging die opvaren ten hemel. En toen blikten ze in de wonden van Christus. Ja, toen werden ze bevestigd in de zaligheid. Toen werden ze in Christus bevestigd. De hemelvaart is een bevestiging in het leven der genade. Dus het lichaam der zonde, geliefde, doet niet anders dan zondigen. dan zullen ze het met Paulus leren uitroepen: ik ellendig mens, wie zou mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Dan moet ik gelijk zeggen, geliefde, dat is geen wanhoopskreet. Geen kreet van degene die geen hoop hebben. Nee, want de zulke mogen roemen in Christus, door wie zij gegrepen zijn en van voor de poorten der hel in de ruimte gezet zijn. In de geestelijke ruimte in Christus, zodat zij het lichaam der zonde en des doods als een juk ervaren, als een last, als een lijk. En dat lijk van die oude mens moeten ze meetorsen tot hun laatste snik. Want met de laatste snik wordt Gods volk vergoed en definitief verlost van het eigen vleeselijke ik. Ja. Die oude mens onder de wet is gestorven. Maar je moet hem nog wel eens een lijk meetorsen. Dat is het lichaam der zonde. Gods kinderen, kijk, en dat maakt je vreemdeling op deze wereld. Hè? Want kijk, als je nou der zonde gestorven mag zijn in Christus, dan leef je niet meer in de zonde en dan kun je ook eigenlijk in deze wereld niet meer leven. Gods volk heeft geen plaats in deze gewesten. Nee. Gods volk heeft plaats gekregen in de hemelse gewesten, want de Heer Jezus die zei tegen zijn discipelen: ik ga heen om uw plaats te bereiden. Plaats bereid in de hemelse gewesten. Nou, dan heb je hier toch geen plek meer. Als het nou best erboven is, dan heb je hier toch geen leven meer. Nou maakt de Heer het nog draaglijk in dit leven voor de zijnen, door hun steeds op zijn tijd een toeknik te geven van het lieve wezen. Hij heeft wel eens een toeknik gehad van het lieve wezen. Hè? Daar leeft Gods volk van. Hè? Zeg tot mijn ziel: ik ben uw heil alleen. Dat is niet één keer. Daar leeft Gods volk van. Van de toezeggingen. Uw toezeggingen hebben me levend gemaakt, zegt de psalmist. En dat was een levend hoor. Dat was een kind van God. Maar de ware, de levende, die roepen gedurig om leven. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Ja, we zullen er eerst eens van zingen. Psalm 119, en daarvan het 88ste zangvers. Dus Gods kinderen, geliefden, zijn niet alleen vreemdelingen en bijwoners in deze wereld, maar ze hebben ook een wallig aan zichzelf gekregen. Ze zijn zichzelf ook een vreemdeling. Aan dat vleeselijke bestaan dat ze omdragen, daar wensen ze van verlost te worden. Daarom zegt Paulus, ik jaag ernaar. Waarnaar, Paulus? Naar die volmaaktheid. Die in Christus had. Maar door het geloof. Nog niet door een schouw. Gods volk die wenst te schouwen. Die wenst zich zalig te schouwen aan Christus. Nou, aanschouwen, dat is niet hier aan deze zijde van het graf. Daar is alles door het geloof. Daar zien ze God door het geloof. Dan mogen ze op de Heer Jezus zien door het geloof. Kinderen, heb je alles op de Heer Jezus gezien door het geloof? Heb je al een nieuw hart? Het is weer een nieuw jaar, maar heb je ook een nieuw hartje gekregen? Een hart om God te vrezen. Kun je nooit te jong voor zijn, hoor. Kun je nooit te jong voor zijn. Roep hem aan in de dag van de benauwdheid, van je benauwdheid. En hij zal u horen. En gij zult hem eren. Wordt altijd bij elkaar. Ja, dat hebben we opgezongen, hè? Ja, dat hebben we opgezongen. Geen leven naar mijn ziel. Dan loof mijn mond. Zie je, dat hoort altijd bij elkaar. Altijd bij elkaar. Want Gods volk is geschapen, herschapen, om zijn lof te vertellen. En is dat nou je verlangen al geworden, geliefde? Of heb je dat verlangen niet? Heet nog naar je zin op deze wereld? Kun je nogal uit de voeten op deze wereld? Ik heb het al gezegd, Gods kinderen hebben geen plaats meer in deze gewest, omdat ze onderdanen zijn geworden van een ander koninkrijk. Dat is het koninkrijk van Christus. En in dat koninkrijk is het vlees een last en de vrezen des Heren een lust. Ja. En Christus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus als je het nog in deze wereld zoekt, dan ben je te beklagen. Zoek je nog wat te bereiken in deze wereld? Moet wel werken voor je broodje. Ja. 6 dagen zult gij arbeiden. Maar is het je wel eens een lust geworden, geliefde, dat je de 7e dag mag rusten van je arbeid om de Heere te vrezen? Hè? Dat is niet in 1 dag gelegen, dan ga je elke dag God vrezen. Ja. Ook in je dagelijkse arbeid. Op de plaats waar de Heer je gesteld hebt. En wat dan een last was, wordt een lust. En wat een lust was, wordt een last. Ja. Maar Gods volk is niet meer van deze wereld, maar ze moeten er wel doorheen. Ja. Ze moeten er nog wel in verkeren, zolang zij hier op aarde verkeren. En dat is menigmaal een kwelling. Een verdrukking. Hoewel maar een verdrukking van 10 dagen. Want het is 10 dagen. En wat is 10 dagen verdrukking, geliefde, in vergelijking met de eeuwigheid? Dat is niks. Nou wil ik over die 10 dagen verdrukking niet lichtvaardig spreken. Dat bedoel ik niet lichtvaardig. Nee. Want de verdrukking waarmee de Gods kinderen verdrukt worden, dat is een overblijfsel, of beter gezegd, een vruchtgevolg van het lijden van Christus. Er is nog lijden overig voor de levende kerk. Maar Gods volk wordt door lijden geheiligd. Gods kinderen worden wenende geboren, wenende wedergeboren en gaan wenende voort zaaien met tranen, want die met tranen zaaien zullen met gejuich maken. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat gaande en wenende, maar voor zeker, hij zal het met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. En Gods kinderen zijn geen pessimisten, hoor. Echt. Weet je wat Luther zegt? Als morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een boom planten. Kijk, daar heb je nou de taal des geloofs. Daar heb je nou de taal des geloofs. Maar Luther heeft niet gezegd, nou, we zullen nou hier eens een koninkrijk bouwen. En dan mag God de hemel wel houden. Dat is de taal van het ongeloof. Dat is de taal van het ongeloof. Want toets je eigen er nou eens eerlijk aan. Als hij nou eens niet hoefde te sterven. Als hij nou hier het eeuwige leven had. En dat is de wens van een natuurlijk mens, hoor. Dan mag God de hemel wel houden. Wees maar eerlijk. Wees maar eerlijk. Maar Gods volk niet meer, hoor. Gods volk niet meer. Al zou hun aangeboden worden. Nou, je krijgt het eeuwige leven zonder God op deze wereld. Dan zeggen ze, nee, dank je wel. Nee. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar Gods kinderen zijn geen pessimisten, hoor. Nee. Het vlees zegt, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven. Maar het geloof zegt, ik zal daar gedurig bij hem zijn. Ja. Gods kinderen voelen zich niet meer thuis op deze wereld. Ze zijn vreemdelingen en bijwoners in deze aardse woestijn. En ze verwachten een stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. God is de bouwmeester van het nieuwe Jeruzalem. Er is geen menshand aan te pas gekomen. En al die straten van goud en doorluchtig glas en die fundamenten van al dat edelgesteente, jaspers, smaragd, hyacinth, noem maar op. Er is geen menshand aan te pas gekomen. Heb God gemaakt. Die Godstad. Hè? Dat nieuwe Jeruzalem. En als je daar een blik in gekregen hebt, geliefde. En een zicht op gekregen. Bij God vandaan in Christus. Ja, dan is alle hoop op dit aardse bestaan vergaan. En hoewel Gods kinderen uit zichzelf uit de aarde aards blijven. Naar de hemel trekt. En de aarde spuugt Gods kinderen uit. Ja. Omdat ze hier geen plaats hebben. Niet in deze wereld en niet in de kerkelijke herberg. Gods volk is geen plaats gegund. Het is dat de Heere ze hier een woning geeft. Want God bepaalt de plaats van ieders woning. God maakt het in dit leven nog draaglijk. Door zijn nabijheid. En door zijn vriendelijk aangezicht. Hè, want dat geeft vrolijkheid en licht aan de ziel. Maar anders zouden ze het hier niet uithouden. Anders zouden ze het hier niet uithouden. Gods volk wordt door deze wereld gedragen. Echt waar, hoor. Gods volk loopt op de voeten van de Heer Jezus naar de hemel. Geloof je het niet? Maar zo weet. Maar toen die goede herder dat schaap redde. Hè, die daar lag te kermen. Aan de rand van dat ravijn. Of in dat ravijn. Daar vindt God zijn volk, in het ravijn, in de put van je verlorenheid. Wat heb toen die goede herder gedaan? Die hebt dat schaap opgenomen met zijn gebroken poten en op zijn schouders gelegd. En zo heeft hij het naar huis gedragen. Daar zalig worden, goeie. Daar zalig worden. Daar zalig worden. En hij droeg hem naar huis. In het vaderhuis. Met de vele woningen. Dus Gods volk bepaalt niet met haar eigen padje. Hè? Niet met haar eigen pad. Nee. Nee. Dan zeggen we wel eens, jij bent van het pad af. Maar Gods volk kent nooit meer van die smalle weg af. Hoor. Ken niet meer. Ken niet meer. Want de weg is Christus en ze zijn in Christus. Kennen wel eens zonde tussen leggen. Ja, ja, op die smalle weg ken je wel zonde hoor. Ja, ja. Daar weet Gods volk wel van. Hoor. En dan missen ze de gevoelige genade. Ik had eens een oude vriend. En weet je wat hij zei? Soms slaan de vloeken door mijn hart. Hij zei, maar geloof toch dat God mijn God is. Kijk, dat is de taal des geloofs. Dat is de taal des geloofs. Gods volk heeft haar bestaan in God. En zij rusten op de belover en zijn belofte, geopenbaard in zijn woord, in Christus aan haar hart toegepast. Mijn geliefde, nou moet ik er nog wat bij zeggen. Want God verlangt meer naar zijn volk, als dat zijn volk naar hem verlangt. En dat is de reden dat zij zullen ingaan door die parelenpoort des hemels, in die stad waarvan de straten zijn van goud, en waar niemand meer, zeggen, en waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. En dat is de reden waarom er met Gods volk zo dikwijls geen land te bezeilen is. Omdat ze niet meer van deze wereld zijn. Ze passen niet meer in de structuren van de maatschappij. En zeker niet in de kerk. Ze passen niet meer in de structuren. In al die democratische stelsels, daar passen ze niet meer in. Daar barsten ze uit. En God spot met al die systemen hoor, die wij ervan gemaakt hebben. In de kerk spotten je ermee. Van een systeemgodsdienst. God is wel een God van orde, maar altijd naar zijn woord. Hè? Ja. Tegenwoordig zeggen de predikanten, dat zijn, we hebben het gisteren gehad over spotters, hè, gisteren op Oudjaarsdag. Spotters, zegt Petrus, hè, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen leven. En die zeggen, het is van het begin der schepping precies hetzelfde gebleven. Waar is de belofte van zijn toekomst? Maar geliefde, die spotters, heb ik gezegd, moet je niet te ver zoeken, want die zitten in de kerk. Er zijn dominees die zeggen, ja, het woord moet het doen. Het zijn spotters. Op zich is het waar. Maar als dat gezegd wordt ten koste van de kerkelijke tucht, dan zijn het spotters. Ik kan je gemeentes aanwijzen waar gezegd is het woord moet het doen en die leggen helemaal verwoest. Omdat het spottend is gezegd. Ja, ze bedoelden het vroom, maar het was spottenij. Als de banen niet verdelgd worden, geliefde, die in het midden der gemeente leggen en je durft te zeggen het woord moet het doen, dan ben je spotboef. De Heer hebt niet voor niks twee sleutelen des hemelrijks gegeven. Om de tucht te handhaven. Amst dragen in kluis. Maar ik heb dominees, tenminste heb ik dominees leren kennen. Die willen onbekeerde ambtsdragers in de kerkenraad, want dan houden ze de macht. Nou, daar kom je achter. Die prijs die zij betalen. Die prijs die zal God je bezoeken. Maar God heeft niks te maken met kerkelijke democratie. Dat is allemaal van de mensen. De meeste stemmen gelden, dat is van God niet hoor. En dan zit je daar in die kerkenraadsbank onbekeerd en zit je daar tot je verdoemenis. Dat zegt Whitefield. Daar ben ik hartelijk mee eens. Onbekeerde ambtsdragers zijn een vloek voor de kerk. Hoe durf je? Hoe durf je daar te zitten? En Whitefield zegt, al zijn er geen bekeerde mensen, bekeerde mannen die ambtsdragen, hij zegt, dan laten we die plaatsen maar leeg. Dan hef je je kerk maar op. Want dan heb je geen bestaan meer om kerk te zijn. God houdt zijn kerk in stand. En als er geen bekeerde ambtsdragers meer zijn, dan moet je je kerk weer sluiten. Want dan is God vertrokken. En mensen, als je daarmee gaat sjoemelen en er wordt mee gesjoemeld, ze doen niks anders dan sjoemel in onze dagen. Maar die mensen, dominees zoals Whitefield zijn er niet meer. Gaat die man niet verheerlijken, maar die was wel eerlijk gemaakt. Die was zo naar eerlijk, dat die overal werd uitgespoeld. Want waar is Whitefield uitgespoeld? Door dominees en kerken. Die man die kwam op de velden terecht. Omdat er geen plaats was in de kerkelijke herberg. Dat is een waarachtige knecht van God. En nou richten ze stichtings op van al die trouwe godsgezanten. De Bunyan Stichting, de Whitefield Stichting. Het is allemaal romantiek. Allemaal romantiek. Maar je moet de Engelse boeken lezen van Whitefield. Daar lees je wat er in de Nederlandse boeken niet staat. Whitefield wordt afgeschilderd in Nederland als een romantiek figuur. Maar er is geen predikant die zo het mes erin gezet heeft als Whitefield. En daarom kon hij ook de bevrijding in Christus zo heerlijk preken. Weet je wat Elisa zei? tegen Elia, och Heer, dat twee delen van uw geest op mij zijn. Want Elia, nou ik zou zeggen, Whitefield was een tweede Elia. Die had zoveel van de Heilige Geest, geliefde. Overal waar die stond en waar die lag en waar die heen ging, predikte die het evangelie. Ja. Twee keer op de dag, heel de week door. Of nog meer. Op de straten, in de heggen en in de steggen, op begraafplaatsen, voor de kolenmijnen. Niet in de kerken, soms. Hij haalde student, hij zocht de student op. Hij zegt, vertel je bekering en je roeping. En als het niet klopte, dan zeg hij, word mijn schoenenboer. Zo eerlijk was Whitefield. Eerlijk gemaakt. Dat zijn we kwijt in onze dagen. We hebben nou kerkpolitiek. Je wordt er misselijk van. Als je een kind van God bent, hou je het daar niet in uit. Bestaat niet. Vertrek gaat uit vandaag. Raak het onreine niet aan. Dat zegt de Heer, onze God. Geliefde, we gaan een tijd tegemoet, dan komen de huisgemeentes weer terug. Dan kijk als de dominees. Ik heb dominees meegemaakt en die deden er alles aan om Gods ware volk uit de kerkenraad te weren. Daar hebben ze alles aan gedaan. En de godsdienst erin. U zegt, hoe moet het dan? Ten eerste moet je een van God bekeerde kerkenraad hebben. En die moeten vragen aan de gemeente of er mannen zijn die met een roeping lopen. Die moeten voor de kerkenraad verschijnen en die moeten hun bekering en roeping vertellen. En dan moeten geoefende mannen Gods, die moeten daar onder aanbidding van de naam des Heren over oordelen. Dat is bijbels. U zegt, dat is niet hervormd. Kan mij dat schelen? Wat heb ik met hervormd te maken? We hebben met Gods woord te maken. Want heel de kerk is verlamd, geliefde. Omdat er niet meer gevraagd wordt naar de mond Gods. Het is allemaal democratie. En democratie heeft God niet nodig. Dat is de geest der verlichting. Democratie kan niet draaien zonder politiek. Dat is in de kerk ook zo. Dus dan zie je dan de kerkenraad, dan zie je daar ja, de dominee, dat is de eerste en tweede kamer in de kerk. Ja, echt waar, echt waar. Vergaderen. Professor Wisse zegt, de vergadering komt, de vergadering zit, de vergadering gaat en de vergadering is mislukt. Dat is de kerk van vandaag. En ze zitten hier te gillen, in Ontario zitten ze te gillen, van mensen die uit de kerk in Springfort gegaan zijn, zitten ze te gillen. Waarom zijn jullie eruit gegaan? Kom alsjeblieft terug. Zo moeten ze de kerk bij elkaar houden. Je zou er toch medelijden mee krijgen? Je zou er toch medelijden mee krijgen? Nou, ik heb er geen medelijden mee. Tenzij gij de ban uit het leger van ulieden vertelt. Eerder niet. Ja, dat moest ik even kwijt, geliefde, want dat, als we het hebben over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en je kan de bannen laten leggen, dan ben je een spotter. Dan ben je een spotboef. Of je nog dominee bent of niet, daar houdt Gods woord geen rekening mee. Er zijn meer valse dominees in onze dagen als ware. Als ware knechten van God. Dat is maar een enkeling. Dat is maar een enkeling. Dat is altijd zo geweest, hoor. Want er lopen altijd meer theologen op de brede weg dan op de smalle weg. Ja. Met Gods ware volk is dikwijls geen land te bezeilen. Waarom niet? Omdat ze zwanger zijn van de ere Gods. Ja. Niet altijd, hoor. Niet altijd. Maar kijk eens naar die lieve Simpson. Hè? Ja. De touw, dat werd wel eens. Dat liet Gods wel eens vieren in zijn leven. Maar die man die was zo zwanger van de ere Gods. zo zwanger van de ere Gods dat hij die pilaren van dagen omver trok. Kostte zijn eigen leven. Zo zwanger was hij van de ere Gods. Niet voor zijn eigen zaligheid ook. Hij heeft daar niet vroom achter een reef verzuild. Hij heeft zijn eigen verschuild. Van ja, nou ja, heren, die Filistijnen zijn van die goddeloze mensen. Nee, hij ging in de bressen staan. Mijn ziel, zegt hij, sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht in Christus. Ja, dat zijn de geloofshelden. Ja, geliefde. God is nog dezelfde. God is nog dezelfde. En dan gaan ze. Ze zijn. Die daartoe geroepen zijn. Zijn geroepen om een lichtend licht te zijn. En een zoutend zout. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat zeggen ze niet van zichzelf. Maar de boodschap die ze verspreiden. Het licht dat zij uitdragen. Is niet welkom in deze wereld. Niet welkom in de kerk. Want de wereld leeft in de duisternis en de godsdienst leeft in kunstlicht. He, dat kun je zien met kerstfeest. Dat hoor je aan de preken, allemaal kunstlicht, onheilig vuur. Maar geliefde, toen de zonen van Aaron onheilig vuur op het altaar ontstaken, toen werden zij door de bliksem van Gods gramschap verteerd. En als dat niet meer gebeurt, geliefde, dan mag je wel vrezen. Dan mag je, want dan liggen de leidsels erop. In het Oude en Nieuwe Testament strafte Gods dikwijls onmiddellijk. Ja. En nou is het liggen de leidsels, als God niet meer straft, dan liggen de leidsels erop. Dan gaat het allemaal naar de verwoesting. Dan word je vet gemest als een kalf ter slachting. Maar Gods volk mag het licht verspreiden, zoals de wijze maagden het licht verspreiden, het licht van het woord en des geestes. Maar geliefde, dat licht is nergens welkom. Nergens. Tenzij de Heer het dode harten aanraakt. Want dan vindt het woord ingang in de harten. En dan is het een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Dus als hij zegt het woord moet het doen, dan ben je daar wel onderdoor gegaan. Dan ben je daar wel onderdoor gegaan. En dan heb je de rechter Gods, net zoals Johannes de Doper, dan hou je niks achter. Paulus zegt, ik heb u gepreekt, al de raad Gods. De wet in zijn volle scherpte, in zijn volle verdoeming. En het evangelie is een onmetelijke rijkdom in Christus. Dan ga je de tucht handhaven. En dan ga je nauw letten op de kerkenraad. Dominee, dan ga je nauw letten op de kerkenraad. Nauw letten op jezelf. Dan ga je de Heere smeken, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Want u hebt mij de kudde toevertrouwd. En wat is daar de opdracht? Stel uw hart op de kudde. Braakt uw lieder een braakland en zaai niet onder de doornen. En als hij daarmee sjoemelt, geliefde, dan krijg je God tegen. Eli, de hoge priester Eli, kreeg God tegen. God sprak niet meer door hem. Niet meer tot hem. Eli had zijn zonen uit het ambt moeten zetten. Maar hij liet het na, toen heb God ze gedood. Net als die zonen van Aaron, die met onheilig vuur speelde. Maar geliefde, voor het licht wat Gods volk mag verstrijden, verspreiden ze een stad op een berg als een licht op een kandelaar in Christus, omdat ze bestraald worden. Als je licht wil verspreiden in het koninkrijk van God, dan moet je eerst bestraald worden. Maar Gods volk heeft van zichzelf geen licht. Gods knechten hebben van zichzelf geen licht. Ze worden bestraald door de zonne der gerechtigheid. Ja. Dan gaan ze weer kaatsen. Ja, dat is eigenlijk preken. Weer kaatsen. En dan vindt het En als de Heere medevrocht, hè, want dat lees je bij de eerste christengemeente. Als de apostel, toen de apostelen naar Pinksteren gingen preken, toen vrocht de Heere mede. Toen werden de mensen bekeerd, duizenden. Maar voor de wereld is Gods volk aller afschrapsel waardig. Het aankijken niet waard. En voor de godsdienst is Gods volk een struikelblok. Die altijd in de weg staan. En die altijd alles bederven als de godsdienst hun vier dagen viert. Ja, als ik het vandaag heb over God en goddelijke zaken, gaan ze je al mijden als de pest. In de kerk hoor. Ik heb het over in de kerk, ik heb het niet over de wereld. Ik heb het over in de kerk. Ik was in Springfort en er was avondmaal geweest. En ik hoorde avondmaalsgangers die buiten hoorde ik spreken over hooibalen, melk, koeien en kalveren. Naar je avondmaal ziet. Nou, ik heb de vloek en de gramschap Gods daarop gezien. God zal die kerken verwoesten tot aan de grond toe. Die zo spotten met God en goddelijke zaken. Ja, en dan kom je op, hè, dan kom je als aller afschrapsel. Dan word je behandeld. Dat is niet erg hoor. Dat is niet erg. Het zijn allemaal medailles. Maar als de Gods volk op haar plaats is, dan ergert de godsdienst zich dood. Omdat Gods kinderen de waarheid in oprechtheid wensen uit te dragen. En geliefde, dat kan nergens leiden. Nergens. Niet in de politiek, niet in de maatschappij, niet in de kerk. Want de waarheid brengt oneenigheid teweeg. Ik werd pas nog door een man aangeschreven die zegt, je moet niet zoveel over die HSV zeggen, want dat werkt polariserend. Zie je, dat is diabolisch, dat is de duivel. Die keert alles om. Want de HSV, die herziene statenvertaling, dat is een ene grote polarisatie. Daar is de duivel architect van. Daar was geen enkele noodzaak. Geen enkele. Om tot een nieuwe Bijbelvertaling te komen. Want het is gewoon een nieuwe Bijbelvertaling. Maar Spurgeon zegt, we zullen de tijd niet aanpassen aan, we zullen de Bijbel niet aanpassen aan de tijd. Maar de tijd moet aangepast worden aan de Bijbel. Kijk, dat is precies de goede orde. En nou keren ze het om in onze dagen. En als je er wat van zegt, dan ben je polariserend bezig. Zie je, dat is de duivel. Die keert alles om. En die zegt tegen de apostelen, jullie zijn valse leraars. En tegen de valse leraars, die krijgen een schouderklopje en zeggen, jullie zijn knechten van God. Diabolus, draait alles om. Kijk, de duivel die houdt de waarheid niet in ongerechtigheid en onder. Hij verdraait het. Ja, dat is ook de waarheid in ongerechtigheid en onder. Maar hij verdraait de waarheid. Maar dat doe je tot je eigen verderf, geliefde. Dus als Gods volk op hun plaats zijn, dan ergert de godsdienst zich dood. En als dat allemaal dood is in de gemeente, als er geen oneenigheid is, dan wordt de waarheid niet gepreekt. Dan wordt de waarheid niet gepreekt. Want als de waarheid gepreekt wordt, dan komen de helse machten in beweging. Echt waar. Maar dan gaat God ook mensen bekeren. Ja. Dan geeft hij zoveel getuigenis. Op de Pinksterdag gaf God zoveel getuigenis dat het gewone volk de gemeente Gods niet durfde te naderen. Zoveel majesteit ging er vanuit. Zoveel majesteit ging er vanuit. Zoveel heiligheid lag er op de gemeente. Dus als de waarheid, als hij van de waarheid getuigenis geeft, dan ontstaat er vijandschap, vooral in de kerk. En als je je mond houdt en met een scheef gezicht naar beneden kijkt, dan willen ze je nog wel zalig verklaren. Maar oh wee, als je een tong der geleerden van de Heer gekregen hebt, dan breekt de hel pas goed los. Want voor de waarheid die er in Christus is, daar is nooit plek voor geweest, geliefde. En geliefde, heb je nou als van de waarheid getuigenis gegeven? Laat ik het eens anders vragen. Heeft u van de waarheid wel eens getuigenis gekregen? Want dat gaat aan het getuigenis geven vooraf. Je kunt nooit preken als je het niet ontvangen hebt. De apostelen die werden vervuld met de Heilige Geest. En, die indacht, en de Heilige Geest maakte hun indachtig hetgeen Christus hen onderwees had. Hetgeen Christus tot hun gezegd had. En toen konden ze het uitdragen. Wat ze gehoord en gezien hadden. Je kunt niet van het licht getuigen als je niet zelf door het licht bestraald bent geworden. In de vergeving van al je zonden. En in de vervulling des geestes. Maar als dat wel zo mag zijn, geliefde, dan zult u als een gehate door het leven moeten gaan. Gehaat van kerkmessen, gehaat van medebroeders, gehaat van ambtsdragers en van dominees. Gelijk Christus getuigt, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Ouderlingen en schriftgeleerden. En een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Ze hebben mij gehaat, zegt Christus, en ze zullen ook u haten. Dikwijls in de meest letterlijke zin. In de meest subtiele zin. Er is wat een afgunst in de kerk. Ontzaggelijk! Maar door de afgunst is Christus aan het kruis geslagen. Door de afgunst hebben ze Stefanus doodgegooid. Een geliefde, dat brengt voor Gods kinderen veel tranen teweeg, want om gehaat te worden door je bloedverwant en door degene die zeggen dat ze Joden zijn, dat is niet aangenaam voor je vlees hoor. Maar dan roepen de levenden roepen tot God, Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Maar geliefde Gods volk, als je op ter plaats is, is ook met Petrus en Johannes verblijd dat ze waardig geacht worden om in de naam van Jezus smaadheid te lijden. Want dat ziet op de vergelding des loons. U zegt, ik dacht dat het over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou gaan. Ja, maar ik heb ook gezegd, er moet plaats voor gemaakt worden. In het leven der genade. Dan moet een uitzicht krijgen. En Gods volk wordt hier uit het leven geperst. Ze zijn nergens welkom, want dat gaat er allemaal aan vooraf. Hè? Maar het is een eer, geliefde, om smaadheid te lijden om Christus wil, want dat is geen schande, maar een eer. Over die smaadheid hoeft eigenlijk niet geweend te worden. Want de apostelen waren erover verblijd. Die vonden het een eer, dat ze waardig geacht werden om te lijden in de naam des Heren. En niet dat zij zagen op de vergelding des loons, hè, want daar is het de kerk niet om begonnen, geliefde. Nee. Hoewel de vergelding des loons geen loon is door werken, maar genadeloon in Christus, maar daar zien ze niet op. Daar zien ze niet op. Nee. Lijden om de naam en de zaak van Christus is een eer. En elk smaadwoord die Gods kinderen om Christus wil krijgen, want je kunt ook lijden als een kwaadoener. Maar om Christus wil krijgen te incasseren, dat is een geestelijke medaille. En van die medailles had Paulus een kast vol. Een kast gevuld met bekers en medailles vanwege de smaadheid die hij om Christus wil moet dragen. Want Paulus heeft het meeste last gehad van de Joden. Niet van de heidenen, van die Joden. Van die hoogbekeerde Joden. En Gods geoefende volk heeft een kast vol medailles. En ze zijn gedecoreerd met onderscheidingen waarvan de wapenfeiten niet op hun eigen naam staan, maar op naam van Christus. Gods volk mag de eerkroon dragen die Christus verdiend en verworven heeft. En daarom zullen zij de eerkroon werpen aan de voeten van het Lam, omdat Hij alleen alle hulde waardig is. En Gods volk weet ervan, geliefde, God weet ervan dat zijn volk aan deze zijde van het graf woont, te midden van een krom en verdraaid geslacht, te midden van het wildgedierte, te midden van alle vlees en bloed, te midden van een volk dat onrein verlippen is. Maar daar ligt juist de roeping van Gods wegen, want indien het zaad in de akker niet valt en sterft, zo brengt het geen vrucht voort. Zo brengt het geen vrucht voort. Ze staan wel in deze wereld, geliefde, maar ze zijn niet van deze wereld. En dat is een pad, geliefde, zo scherp als een schimmers. En als de Heere de zijnen niet door dit ondermaanse leven heen zou dragen, dan zouden ze gewis omkomen. En want de Heere is hun voortdurend tot sterkte. Voortdurend tot sterkte. Gods kinderen bevinden zich op de smalle weg des levens en op de smalle weg. En de smalle weg, dat is een onbegaanbaar pad voor een onbekeerd mens. Ik zal het nog anders zeggen. Voor een onbekeerd mens is de nieuwe hemel een hel. Het leven in Christus is ontoegankelijk voor een onbekeerd mens. En de hemel is voor een mens van nature een hel, want in de hemel wordt God groot gemaakt. En daar is een mens van nature een vijand van. En daar is die ook van nature niet bekwaam voor. Er is geen mens van nature bekwaam tot het koninkrijk Gods. Gods volk is bekwaam gemaakt in Christus. En denk toch niet dat u zich geschikt kunt maken voor Christus geliefden, want dat is echt een duivelse misvatting. Christus is geschikt voor verloren zondaren. Christus is geschikt voor ongeschikte zondaren. Hij is uitnemend geschikt voor afgeschreven zondaren. Kijk, toen die blinde man die zijn ogen geopend gekregen was, en toen die naar de tempel ging, en toen die voor het Sanhedrin werd gedaagd om te vertellen wie hem dat gedaan had, toen werd die man afgeschreven, want toen begon hij ervan te getuigen, hè. Was hij nog wel niet wedergeboren, maar hij begon wel te getuigen welk wonder aan zijn lichaam geschied was, aan zijn ogen geschied was. He? En toen begon hij het voor Christus op te nemen, maar hij wist nog niet wie die was. Ja. Dat doe je al in de ontdekking hoor. Dat doe je al in... Toen Bunyan in zijn ontdekking liep, toen zei hij elk mens de verdoemenis aan. Ja, meer kende hij niet. Hij liep zelf in de verdoemenis. Dus toen werd die blinde man werd afgeschreven. Ja. En toen viel hij achterover uit de tempel. In de armen van Christus. Dat is zalig worden geliefden. En toen werd Christus aan zijn ziel geopenbaard. Toen kwam hij tot het geloof. Dus zo leert Gods volk zich kennen als aller afschrapsel en als uitschot deze wereld. Dat is een leven van tranen. Hè? Maar die met tranen zaait, moedertje, die zal vruchten maaien. Het dwaze, het onedele, hetgeen niets is, heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. Johannes was uitverkoren om hetgeen hij gehoord en gezien had op te schrijven in een boek. Hij werd naar Patmos verbannen en de duivel dacht dat hij het gewonnen had. Maar wat de duivel ten kwade had bedacht, dat had God ten goede gedacht. In het leven van Johannes en in het leven van al de zijnen. Johannes krijgt een opdracht op het verlaten eiland Patmos en hij moet de woorden Gods opschrijven. Hij moet het laatste Bijbelboek schrijven. Hij moet het boek Openbaring schrijven. Hij moet de kerkorde van Christus opschrijven. Die bestemd zijn voor de 7 gemeenten in Klein-Azië. En wat ziet Johannes? Hij ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij ziet geen zee meer, geen oceanen meer, geen golven waarin de mensen verdrinken kunnen. Nee, hij ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. En dan staat er iets bijzonders, nederdalende van God uit de hemel. Het nieuwe Jeruzalem, geliefde, dat is een aanduiding voor de gemeente van Christus, maar het slaat hier op het nieuwe Jeruzalem, dat slaat hier niet op de strijdende kerk, maar op de triomferende kerk, die in het huis des vaders haar woning heeft. En Johannes die ziet hier in een visioen het nieuwe Jeruzalem als het ware uit de hemel nederdalen, niet in werkelijkheid, maar als in een visionaire profetie, die de wederkomst van Christus en de heiligen voorstelt. Hij zal komen op de wolken des hemels met al de heiligen. En dat is het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Het nieuwe Jeruzalem symboliseert de voltallige triomferende kerk en haar inwoning in het huis des vaders. En dan ziet Johannes in dit visioen, in deze voorstelling, dat de bruid van Christus voor haar man versierd is. Net als koningin Esther versierd was om de bruid, om de vrouw van koning Ahasverus te zijn. En u is de bruid van Christus, geliefde. En daar moet u geen vleeselijke voorstelling bij maken. Want nu is de bruid van Christus niet versierd zoals Esther uitwendig en letterlijk versierd was. Nee. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Lees Psalm 43. Haar kleding is van gouden borduursel en in die kostelijk gestikte klederen zal ze tot de koning worden geleid. Hè? Om hem eeuwiglijk in zijn gemeenschap te zijn en te blijven. Want dat ziet hij, dat Johannes, er komt tot Johannes een engel en we hopen daar nog wel op voor te gaan. Er komt tot Johannes een engel en die voerde hem op een hoge berg. En die kreeg Johannes een blik in het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Maar dan zegt die engel, ik zal u tonen. De bruid des lams. Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Dat zijn de woningen bij Gods altaren. En die heerlijkheid, geliefde van Jeruzalem, van dat Jeruzalem dat boven is, wordt hier aan Johannes getoond. Het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, om met Christus te zitten in zijn troon, oordelende de 12 geslachten Israëls. Christus zal als rechter van deze wereld wederkomen. En er zullen de heilige engelen bij zijn. Maar Gods volk, Gods knechten, Gods discipelen zijn een mede uitverkoren, oordelende de 12 geslachten Israëls. Als hij zal komen op de wolken des hemels, om de aarde te richten in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. Maar geliefde Johannes, die ziet niet alleen, nee, hij hoort ook een stem. En dat is geestelijk ook zo. Ik heb het u al gezegd, het is horen en zien, zien en horen. Het geestelijke leven bestaat niet alleen uit het zien des geloofs, maar ook uit het horen met geestelijke oren, want wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. Dan gaat het woord kracht doen. Het bewijs voor een Bijbelse wedergeboorte, geliefde, kunt u onder andere vinden in Johannes 5, vers 24. En er staat geschreven, voorwaar, zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft. Hoort u? Hoort en gelooft. En gelooft hem die mij gezonden heeft. Die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Daar hebt u de nieuwe geboorte. En waarin duidelijk wordt gemaakt dat God tot de ziel spreekt door woord en geest. En dat is de oorzaak dat Gods kinderen tot het geloof komen. Tegenwoordig draaien ze het om. Als er al sprake is dat God spreekt. Ja, want tegenwoordig kunnen ze geloven zonder een sprekend God. Dan zeggen ze, staat toch in de Bijbel. Die mijn woord hoort, dat is niet mijn natuurlijk oren. Dat is mijn geestelijk oren. Hoort en verstaat. Hoort en gelooft. Ja, Job die mag er nog een stapje verder in gaan, hè. Hij zegt, met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. En die kreeg ook een blik in die hemelse gewesten. Hoort en gelooft, hoort en verstaat. En dat horen van het woord, dat ziet niet op het natuurlijke gehoororgaan, maar op het geestelijke gehoor. Geestelijke oren, die Gods kinderen ontvangen op de levendmakende stem van de Zoon van God. Dat wordt gezegd in het volgende vers van Johannes 5. Vers 25. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Dat is de nieuwe geboorte. Dat is de wedergeboorte. En die komt tot stand door woord en geest. Maar dan gaat het woord spreken. Dan ga je het horen. Dan ga je het verstaan. Dan ga je het geloven. Je kunt de hele Bijbel lezen, 10 keer in je leven, en toch onbekeerd blijven. Het is horen en verstaan. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Al is maar één woordje, de Heer heeft niet veel nodig hoor. Die hoofdman over 100, die zegt, Heer, spreek slechts één woord en mijn zoon zal genezen zijn, of mijn knecht zal genezen zijn. Eén woord. Kijk, Gods woord is een daad. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Het is geestelijk zo. Letterlijk ook, maar geestelijk is het ook zo. Als de Heer één ziel van geest, van leven in je ziel spreekt, dan leef je. Dat is de nieuwe geboorte. Want het woord is het zaad der wedergeboorte. En de geest is het die levend maakt. Dat hoort altijd bij elkaar. Dus u kunt uzelf toetsen, geliefde, of u wedergeboren bent, want dan kent u de stem van de goede herder. Want die spreekt tot de ziel ten leven. En daar getuigt de kerk van. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit 2 maal gehoord. Dat zie je. Gesproken, gehoord. Dat de sterkte Gods is. En God spreekt en Gods kind hoort en gelooft. En die orde kunt u ook zien bij de kleine Samuel. Als zij zegt, spreek heren, want uw knecht hoort. Spreken, horen. En geloven. Maar ten aanzien van de exegese in dit hoofdstuk slaat het zien en horen van Johannes niet op de wedergeboorte. Maar op de wederkomst van Christus. Hè, op de nieuwe schepping. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En Johannes hoort een stem en een grote stem uit de hemel zeggende. Ziet de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. Dus uit de hemel hoort Johannes een grote stem op een figuurlijke wijze spreken over het koninkrijk Gods in volkomen heerlijkheid en vreugde waar God is alles en in allen. Ja, geliefde, we moeten weer eindigen. Maar is dat nou wel eens waar geworden in je leven? Dat God alles geworden is en in allen. Is dat nou wel eens waar geworden? Want dan zal je hier in dit leven met tranen zaaien. En dan zal het waar worden dat God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En dan ga je naar verlangen naar die stad die fundamenten heeft. Dan ga je naar God verlangen. Krijg een heimwee naar God. Een droefheid naar God. En daar zal geen dood meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Nieuw jaar. Dan breekt pas de nieuwe dag aan, geliefde. Die eeuwige Sabbatdag. Ja, we leven hier van jaar in jaar uit. Maar dan is er geen tijd meer. Dan zal de tijd ophouden te bestaan. Want die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En geliefde, het is volbracht, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heer, het begin en het einde. En ik zal de dorstige geven uit de fontein. Van het levende water voor niet. En we hopen daar morgen belevende welzijn op verder door te gaan. En wat dat wil zeggen. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het levende water voor niet. Mooi dorstig gemaakt zijn. Maar nou is er tweeërlei dorst. Hoewel hij dorstige komt tot de water. Wordt niet gezegd wat voor dorst hij hebt. Al was het een dorst naar de zonde. O alle gij dorstige, komt tot het water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Maar Gods volk is dorstig naar het levende water. Omdat ze daarvan gedronken en gesmaakt hebben. En die worden zalig gesproken. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Omdat ze door de gerechtigheid van Christus, door de toegerekende gerechtigheid van Christus, in dat leven gezet zijn. Door deze aardse woestijn gedragen worden naar het Vaderhuis met de vele woningen. En daaruit spreekt Johannes, en dat moet hij allemaal opschrijven. En ik zag, hij spreekt uit de bevinding der zaken. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Het zal niet zo blijven hier. Het zal niet altijd zo blijven hier. Nee. God heeft wat nieuws geschapen. God zal wat nieuws scheppen. Want hij heeft zijn bruid een woning bereid. Ja. Zonder rente. Zonder mortgage. Dan mag hij eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Mijn geliefde. Dat geldt ook voor de strijdende kerk. Hoor, want het is voor zijn troon. Maar ook hier beneden. Heb je hier wel eens gezongen van Gods goede tierenheid? Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. Dat is het leven, want de levende, die zullen u loven. Zegene de Heere en zijn eigen getuigenis tot roem zijns naams die heerlijk is. Om Jezus willen, amen. Heere, heb dank voor uw heilig woord. En wat we erover gestameld hebben, Heere, dat is maar stukwerk. Maar wat gij ervan getuigt in de ziel, dat is volmaakt. Dat is in Christus volmaakt. Lieve Heere, dit mochten we ervan doordrongen zijn dat dit sterfelijke onsterfelijkheid moet aandoen. Om daarvan in de eeuwige heerlijkheid ervan te mogen zingen. Van Gods goede tierenheid. O Heere, hier is het een tranendal. En gij geeft ons nog zoveel goeds, nog zoveel dat we het hier kunnen uithouden. Nog zoveel van u. Maar dat we ons kruis vrolijk mogen dragen achter de Heere Jezus op. Lieve Heere, verlaat ons niet. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden, want anders komen we dit jaar niet door. Dan kunnen we nog geen dag gaan. Wees, zeg gij tot onze ziel, ik ben uw heil alleen. En daaruit is het leven. Wees gij nog de naprediker van het gepredikte woord. Wees gij ons tot een vurige muur in dit leven, tot een bron van levend water, om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van de 56e psalm, psalm 56, en daarvan het vierde zangvers, psalm 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 56. mogen we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.